Stel, mijn auto is een autonoom voertuig. En als hij bij mij thuis stilstaat, dan staat hij voor de deur. Maar ik kan hem ook via een app uitlenen aan anderen. Dat ik een Tesla koop en dat ik eigenlijk een stukje ondernemer word. Want ik heb een auto die ik zelf gebruik om naar mijn werk te komen. Als ik hem niet gebruik, dan leen ik hem uit. Dan rijden andere mensen erin. Maar dat betekent dat hij wel veel meer op de weg is. En dus de kans op schade aanzienlijk toeneemt.
Ja, beste belegger, we gaan het hebben over beleggen in familiebedrijven met speciale aandacht voor Dieteren. Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. Naast mij zitten Jef Thijssen en Loege Schilder. Jef, we gaan het hebben over familiebedrijven. Wat is de performance van deze holdings tot dusver in 2026?
Ik weet niet precies, zeg maar. Er is niet echt direct een index die wordt bijgehouden.
Is het niet altijd dat ze toch hoger dan het beursgemiddelde normaal...
Ja, er wordt beweerd op basis van verschillende studies. Maar dat is natuurlijk altijd van, je pakt een bepaalde tijdsperiode. Ja. En dan wordt daar een mooi rapport over geschreven. Daaruit komt wel vaak naar voren. Maar ik weet niet zeker 100% of dat dan juist komt omdat ze net een bepaalde periode hebben geselecteerd.
Ja, ja.
Maar het idee is wel dat familiebedrijven op lange termijn beter presteren. In het verleden is daar wel veel onderzoek naar gedaan. En een van de redenen daarvoor is dat ze wat conservatiever zijn. Dus dat betekent dat ze minder schulden hebben op de balans. En in een mindere periode zijn zij dan in staat om bijvoorbeeld overnames te doen. Dat ze tegen een aantrekkelijke waardering concurrenten bijvoorbeeld kunnen overnemen. Een andere reden waarom ze het goed doen is wordt gezegd dat ze echt de focus hebben op de lange termijn. Veel bedrijven hebben korttermijnpolitiek. Die zijn bezig met de volgende kwartaalcijfers in plaats van met het vermogen, die pot met vermogen te laten groeien voor de volgende generatie. En er valt wel iets voor te zeggen dat, dat als je op de korte termijn meer handelt, dat een wat lager rendement met zich mee zou kunnen brengen. Daarnaast, familiebedrijven die zijn ook vaak dividenden, die betalen een redelijk goed dividend of hebben een goed track record met de jaarlijkse dividend weten te verhogen. Nou, we weten wat daar het gevolg van is met de portefeuille, ook met het dividendgroeiportefeuille van Menno, dat in de praktijk toch goed lijkt te werken. Als bedrijven continu dat dividend weten te verhogen, dat uiteindelijk ook de koers positief volgt. En dat zijn dus ook vaak al dan winstgevende bedrijven. Waarom nu op dit onderwerp? Nou, we hebben vorige keer in de podcast hebben we aandacht besteed aan dat Warren Buffett, dat is Berkshire Hathaway, is de moeder aller holdings. Daar is een wisseling van de wacht. Greg Abel die heeft het stokje overgenomen. En hij heeft ook een brief geschreven naar de aandeelhouders. En daar verwees hij nog maar eens een keer van dat je eigenlijk aandelen moet selecteren die je nooit wilt verkopen. En hij had dan ook een lijstje met een aantal bedrijven. Een daarvan was Coca-Cola, prijszettingsmacht, maar ook bijvoorbeeld een Apple. En in de familiebedrijven portefeuille, dat is een voorbeeld portefeuille die ik dan sinds september 2025 heb samengesteld voor beleggersbelangen. Daarin zitten ook bedrijven die naar mijn mening nooit zou moeten verkopen, een aantal. En een daarvan is met cijfers gekomen en dat is het Belgische Dieteren. Dieteren, wat is dat voor een bedrijf? Nou, dat is een familieholding. En het is eigenlijk ook weer een familie van bedrijven. Dus er zitten verschillende participaties in waarin zij een belang hebben. Historisch, de bekendste is dat zij de distributeur zijn van het Volkswagen automerk. Dus ze zijn eigenlijk een dealer. Nou, dat is niet de meest interessante business op dit moment. En daar gaat het ook niet om. Dat is ook niet de investment case. De belangrijkste participatie is Belron bij Dieteren. En Belron, dat is bij het grote publiek bekend als Carglass. Carglass is wereldwijd marktleider in het vervangen van autoruiten. Sterretjes herstellen. En dat is wel een hele interessante business. Waarom is dat een interessante business? Omdat er zijn een paar drivers waarom dit bedrijf de laatste jaren de marges aanzienlijk heeft weten verbeteren. En ook redenen waarom die trend zou doorzetten. Want sterretjes in de ruit en het vervangen van autoruiten is niet echt een volumegroei. business wereldwijd. Dat groeit maar heel minimaal. Maar er zit wel een duidelijke trend in dat de marges verbeterd kunnen worden. Dat hebben ze ook weer nu laten zien bij de laatste jaarcijfers. En dat komt doordat er steeds meer technologie in een autoruit komt te zitten. Ook voor de veiligheid. Dan heb je ADAS-systeem, dat je voertuig eigenlijk binnen de lijnen blijft. En daarvoor zit een camera in de voorruit. En als die voorruit vervangen moet worden, dan moet ook die camera geherkalibreerd worden. En dat brengt extra kosten met zich mee voor de consument. Ja. Maar natuurlijk extra geld in het laadje en tegen hogere marges voor Carglass. En de meeste auto's hebben nog niet zo'n camera. Dus er komen iedere keer nieuwe voertuigen op de weg. En in heel veel landen is het al verplicht dat dan een dergelijk veiligheidssysteem in zit met een camera. Dus het is aannemelijk dat gedurende de tijd die de tijd zijn werk laten doen bij dit aandeel, is dat er steeds een hogere penetratie gaat komen van die camera's. En dat betekent dus dat het bedrijf hogere marges kan gaan behalen. Belron die kwam dan ook met cijfers. Want die worden dan gepubliceerd, is niet beursgenoteerd. En de omzet steeg met 7%. En de marge kwam er ruim boven de 20% uit. En als je ook ziet, ze hebben gewoon een heel sterke positie in de markt. Waarom? Ze hebben bijvoorbeeld, ze zijn marktleider in Amerika. En van de 20 grootste verzekeringsmaatschappijen zijn 19 aangesloten bij Carglass. Dus dit is ook best een interessante business, naar mijn mening. Want het kan niet vervangen worden door AI. Het vervangen van een sterretje in de ruit. Want daar heb je toch wel, je moet binnen het portefeuille zoeken naar wat spreiding. Sommige bedrijven lijken kwetsbaar. We hebben eerder stilgestaan bij die softwareaandelen. Daar is toch wat twijfel. Niemand kan, jij heeft een glazen bol. Maar bij dit bedrijf lijkt het wat minder aannemelijk dat je wordt vervangen. Zeg nooit nooit. Maar qua spreiding zou dit best een interessant aandeel kunnen zijn om erbij te hebben. Waarom? Omdat ook in tijden dat het minder wordt, crisis, gaat de consument niet zo snel bezuinigen op een sterretje in de ruit. Waarom? Iedereen, de meeste mensen die een auto hebben en daar ook hebben daar een verzekering
een
voor.
Ruit in hebben, ja.
Dus als er een probleem ontstaat, dan bel je verzekeraar. Ja. Je hebt er al voor betaald, want je betaalt elke maand premie. En die verzekeraar zegt dan van ga maar daar naar dat bedrijf in dat dorp of in die stad. En meestal is dat dan Carglass. Of een andere, ze zitten onder meerdere namen. Maar het is allemaal hetzelfde. Het valt allemaal onder Belron. Dus dat is best een interessante business. Maar ze hebben ook nog andere activiteiten. Dus één daarvan is TVH Parts. En de andere is PHE. En dat zijn, de ene is een, die leveren reserveonderdelen voor onder andere heftrucks. Maar de andere meer voor reserveonderdelen voor voertuigen. Dus ga je naar een lokale garage, dan er is iets een probleem met je auto, dan moet er vaak iets vervangen worden. Nou, dan kunnen ze dat bellen en dan wordt dat meteen geleverd. En dat is ook best een interessante business voor die twee. Waarom? Omdat daar ook behoorlijk wat groei te verwachten is, omdat beide zijn actief in een vrij een markt waar nog gewoon heel veel ruimte is voor overnames. Er zijn gewoon heel veel kleine spelers en zij proberen zo ook gestaag te groeien door middel van overnames. En dat doet Belron ook. Die koopt ook andere partijen over. Wat is dan sowieso een interessant, denk ik, businessmodel? Maar waarom ben ik nog meer enthousiast eigenlijk voor 2026, 2027 over Dieter? En heeft ook een wat zwaardere weging gekregen binnen de portefeuille met familiebedrijven. Is dat eigenlijk het idee is, en dat is al wat langer, dat Belron naar de beurs zou moeten gaan. Dat is nu even, het management heeft er weinig over gezegd, want dat is natuurlijk niet echt een lekker moment met deze volatiliteit en onrust. Mm-hmm. Maar stel dat wat rustiger zou gaan terugkeren, wat rustiger moment op de beurs, dan is het vaak een goed moment voor een beursgang. En dat zou ook logisch zijn, want Dieter heeft 50% van de aandelen, iets meer dan 50%. Maar een ander gedeelte zit in de handen van private equity. En die staan erom bekend dat ze op een bepaalde periode willen uitstappen. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Ze kunnen hun belang weer doorverkopen aan een andere institutionele partij. Maar het lijkt er nu echt op van dat in 2026, 2027 een beursgang gaat. Want recent stond er ook een artikel volgens mij in de Financial Times, waarmee eigenlijk duidelijk wordt wel dat ze echt allerlei zakenbanken aan het contacteren zijn om die beursgang er te laten komen. En ze hebben ook een CEO, Carlos Brito. Dat is de oud-CEO van AB InBev. Dus dat is ook een naam die eigenlijk meer past bij een beursgenoteerd bedrijf dan bijvoorbeeld Belron, wat nog niet beursgenoteerd is. Dus alles wordt daar klaargestoomd. En dan, dan gaat natuurlijk de vraag worden, tegen welke prijs moet dat naar de beurs gaan? Nou, in dat artikel hebben ze het over een bedrag van iets meer dan 30 miljard. Als we nu kijken van die waarderingen lopen nogal uiteen, van 24 miljard tot 35 miljard. Dus dat is een groot gat. Als je echt de onderkant van die bandbreedte pakt, dan kun je terugrekenen naar het belang dat Dieter heeft. En als je zeg maar helemaal die onderkant van die bandbreedte pakt, dan kom je ongeveer op €220 per aandeel. Zou dat waard moeten zijn. En met de fantasie dus van een enorme upside. Want het gat is nogal groot, die bandbreedte waar ik het over heb. Van iets meer dan 20 miljard naar 35 miljard. Maar pak je die onderkant van die bandbreedte, kom je ongeveer op €220 per aandeel uit. En het aandeel Dieter zelf staat op dit moment op €175. Dus dat is al een groot gat. Maar dat betekent eigenlijk dat al die andere participaties, die zouden dan niks waard zijn. Dus ook van in het kader van dat je niet te veel wilt betalen. Want je wilt sterke bedrijven die prijszettingsmacht hebben. Die je eigenlijk ook zegt van in een mindere tijd. Ja, mensen blijven ook in mindere tijd Coca-Cola drinken. Maar ik denk ook dat mensen in de mindere tijd sterretje in de ruit. Ja, wat ga ik doen? Ik bel mijn verzekeringsmaatschappij. Dan maak ik me helemaal niet zorgen of die ruit vervangen €10 extra is of niet. Dat ga ik gewoon laten gebeuren. Plus die rugwind dat het bedrijf die marge structureel kan gaan verhogen, is dat denk ik heel interessant. Nou, het aandeel noteert nu aan een onderwaardering van ruim 30%. En dan is uiteindelijk ook de vraag, stel als het naar de beurs gaat, hoeveel is dan de onderwaardering? Want holdings hebben wel vaak een korting. Dus als je het vergelijkt met Prozis, dat is ook een holding die een enorm belang heeft, Tencent. En dan zie je dat die vaak rond de 30% een korting heeft. Soms ook wel wat lager, maar dat schommelt zo rond de 30%. Dus je zou kunnen zeggen van helemaal aan die onderkant van de bandbreedte, op basis van de inschatting die we nu maken van die beursgang, dan heb je een interessant bedrijf, omdat het structureel de marges kan gaan verhogen. Ja. Wordt niet snel vervangen door AI. En tegelijkertijd lijkt ook die korting nog wel wat kleiner te kunnen worden. Want we hebben het voorbeeld van Prozis en Tencent. Dat noteert tegen een lagere korting, zit ook een heel groot belang in. Maar naar mijn mening zou dat die korting ook groter moeten zijn. Omdat heel veel mensen willen gewoon soort van betaald krijgen voor het risico dat je neemt met beleggen in China. Naar mijn mening zou die korting wel wat lager kunnen bij dit specifieke bedrijf. Ook omdat ze in het verleden hebben laten zien, ze trakteren aandeelhouders op een dividend. Ze kopen eigen aandelen in. Ze hebben best een goed track record met nieuwe participaties die ze hebben ingenomen. En er wordt gewoon een behoorlijke vrije kaststroom gegenereerd bij verschillende participaties.
Weet je hoe hoog, dus als je uitgaat van die waardering, hoe hoog dan ongeveer de koers in verhouding is?
De koers-winstverhouding, er wordt gezegd, maar van die waardering is ongeveer 16 keer EBITDA.
De onderkant of de midden?
De onderkant. En je hebt bijvoorbeeld 2 tot 3 jaar geleden hebben we een concurrent gezien. Dat was volgens mij een Zweedse partij. Die is eigenlijk van de beurs gehaald door private equity. En dat was volgens mij tegen 23 keer.
Okay.
Dus daarin lijkt het ook nog wel conservatief. Ja. Dat het niet een te enorme fantasie ingeprijsd. Maar dat geeft eigenlijk wel aan van dat dat lijkt wel misschien wat ruimte te zijn voor wat opwaarts, een hogere waardering. Maar dat ligt ook een stukje natuurlijk aan het sentiment. En bij Belron ligt denk ik ook met name aan het moment van naar de beurs gaan. Want Belron heeft nog wel een schuldenlast die best pittig is.
Vanwege al die overnames?
Nee, dat komt eigenlijk door een herstructurering van het aandeelhouderschap. Vorig jaar bleek dat de ene familielid wil de andere familielid uitkopen. Daarvoor, om de structuur te veranderen, is er een behoorlijke schuld opgenomen. Zowel op de holding als op de holdingdieter als op Belron zelf. Dus als je kijkt naar de netto schuld, die is nu gedaald van 5,2 naar 4,5 voor Belron. Dus dat is vrij hoog. Ja, dus dat is een vrij hoge schuldgraad. Maar je ziet dat ze ongeveer 0,7, 0,8 per jaar eraf kunnen halen. Dus je zou zeggen van op het einde van 2026, dan zit je ergens in de 3. Maar ze kunnen met die beursgang natuurlijk ook nieuwe aandelen uitgeven om die schuldgraad direct onder de 3 te krijgen. Maar normaliter is er de meeste appetijt voor dergelijke bedrijven. Ze willen in Amerika naar de beurs gaan, New York, of op Euronext Amsterdam is het verhaal. De meeste appetijt is vaak toch dat de schuldgraad dan onder de 3 zit. Dus dat is even afwachten hoe ze dat gaan aanpakken.
Nou ja, toen jij je verhaal vertelde, toen moest ik denken aan een van de holdings uit de duurzame portefeuille, Gentex.
Mm-hmm.
En die maken dimbare autoruiten, of dimbare ruiten en dimbare spiegels.
Mm-hmm.
En die hebben 91% marktaandeel bij de nieuwe modellen.
Mm-hmm.
Alleen die koers staat best onder druk, omdat het aantal nieuwe modellen tegenvalt. Iedere keer. En de light vehicle sales valt tegen, met name dan in Amerika. Dus het zou best kunnen dat Belron anders zit in die verhouding als Gentex. Maar met Gentex valt iedere keer dan weer, denk je bij... ze hebben een bepaalde prognose van nieuwe modellen en dan hebben we 91% marktaandeel.
Mm-hmm.
Eigenlijk zoals jij ook zegt, naarmate er meer auto's komen met een camera in het ruit, dan gaan die marges omhoog. Maar als iedere keer het tegenvalt hoeveel nieuwe auto's er komen met dimbare spiegels of met de camera in het ruit, dan valt die verwachting tegen. Ja, kijk eens naar Gentex en kijk dan wat dat betekent. We zien in Amerika nu die zelfrijdende auto's komen.
Mm-hmm.
Hoe zie je daar de impact van?
Ja, ik denk dat dat wat lastiger in te schatten is. Maar tegelijkertijd, er moeten gewoon heel veel voertuigen op de weg. En in het slechtste geval kunnen de medewerkers van Dieter natuurlijk altijd gewoon wat steentjes strooien over de weg.
Ja.
Dan neemt het aantal sterretjes in de ruit neemt dan toe. Maar links of rechtsom, er moeten gewoon heel veel voertuigen op de weg rijden. En ik denk, zeg maar, stel het aantal wagens wereldwijd zou gaan dalen doordat je meer autonome voertuigen op de weg krijgt. Ja, ik denk dat dat niet meteen, als ik er gewoon nu over nadenk en probeer daar logisch over na te denken, denk dat er eigenlijk geen impact is. Want het gaat erom hoeveel voertuigen rijden er op een weg. En of dat nou een autonome voertuig is of mijn eigen voertuig. Kijk, mijn eigen voertuig staat eigenlijk heel vaak stil bij mij thuis in de straat. Dan is er geen gevaar, alleen kans op vogelpoep. Maar er is geen schade aan mijn ruit. Maar als mijn auto is een autonoom voertuig. En als hij bij mij thuis stilstaat, dan staat hij voor de deur. Maar ik kan hem ook via een app uitlenen aan anderen. Want dat is eigenlijk het concept van Tesla. Dat ik een Tesla koop en dat ik eigenlijk een stukje ondernemer word. Want ik heb een auto die ik zelf gebruik om naar mijn werk te komen. Of naar de activiteiten met de kinderen. Als ik hem niet gebruik, dan leen ik hem uit. Dan rijden andere mensen erin. Maar dat betekent dat hij wel veel meer op de weg is. En dus de kans op schade aanzienlijk toeneemt. Dus ik denk, ik denk dat de impact niet heel groot zal zijn. Tegelijkertijd, zij groeien ook door andere bedrijven over te nemen. Dus ik denk dat dit steeds nog een groeibedrijf is. Wat ik ook aangaf, het volumegroei, daar moet je dus niet van hebben bij deze activiteit. Maar wel de marge. En een autonoom voertuig, die kan niet zonder, lijkt mij, zonder allerlei technologie in de autoruit. En misschien heeft hij nog ook wel voor andere ruiten ook meer technologie nodig.
Ja.
En ja, moet dat dan vervangen worden? Ik denk dat er steeds meer de kans dat een lokale garagist dat niet meer kan doen. Omdat er dan te veel technologie in zit. Die moeten te veel investeren. Want ja, je komt binnen met je voertuig. Dat moet dan aan de computer worden aangesloten. Die camera moet gehercalibreerd worden. In de toekomst zie je ook dat er allerlei projecties in het glas moet komen. Het zijn allemaal weer extra handelingen. Ik denk dat het allemaal koren op de molen is van ja, een vervanger van autoruiten en een hersteller van autoruiten. Dus daar zie ik eigenlijk niet direct het gevaar in op, ja, zeg maar over een periode van 10 jaar. Ja. Dus ik weet niet precies hoe die trend zich gaat ontwikkelen. Maar ja, er moeten voertuigen op de weg. Tenzij ja, dat het echt zo science fiction wordt en dat we allemaal ja, een soort van vliegend autonoom toestel door de lucht gaan.
Dat hij zelf de ruiten kan herstellen.
Ja, wie weet, met een bepaalde vloeistof.
Ja.
Mag ik nog een andere?
Ja hoor.
Want je had het ook over het. Nou ja, mijn beeld is ook dat familiebedrijven beter rendement opleveren. Nou, laatst kwam ik een artikeltje tegen. Ik zal het je wel even sturen. Dat niet in alle gevallen is dat zo. En dan met name waar familie het eigen belang soms voorop steekt.
Mm-hmm.
En dan zie je wel dat er. Dat de familie er wel beter van wordt, maar niet altijd ook de aandeelhouder in dezelfde hoedanigheid. En dat daar, nou ja, er waren een aantal triggers voor. Dus ik denk dat het handig is om, misschien kunnen we het ook in de show notes zetten, dat artikel, om bij het beoordelen van zo'n familiebedrijf te kijken van hoe is het beleid van zo'n familie? Is dat in het belang van de aandeelhouders? Dan zorgt dat voor een beter rendement. En als het af en toe het eigen belang voorop steekt, dan kun je misschien beter voor een ander familiebedrijf kiezen.
Goeie tip.
Ja, inderdaad. Dat is sowieso. Kijk, daarom is het ook altijd in het kader van elk, denk ik, portefeuille, dat je daar ook weer een stukje spreiding aan brengt. Dat je niet afhankelijk bent van één specifieke familie. Een goed voorbeeld daarvan vind ik, dat was enkele jaren geleden, was met Hunter Douglas. Dat is ook een familiebedrijf met eigenlijk een hele simpel business. Daar zijn we heel lang heel erg enthousiast over geweest. Eigenlijk altijd volgens mij voorzien van een koopadvies. Ook wereldmarktleider in Luxaflex. Simpele business. Maar op een gegeven moment werd er wel eigenlijk door de familie een beetje een vies spel gespeeld, naar mijn mening. Maar eigenlijk ook niet, want het is ook het kapitalistische systeem. En dat kan gewoon heel hard zijn. Dat ze probeerden eigenlijk de kleine minderheidsaandeelhouder uit te kopen. Dan deden ze een bod. Volgens mij stond de koers aan €50 per aandeel. Hebben ze een bod gedaan van €80 per aandeel. Daar hebben heel veel particuliere beleggers op ingeschreven. Waarom? Uit angst van dadelijk zit ik met aandelen die niet meer verhandelbaar zijn. Uiteindelijk is het zo ver gekomen dat die familie de laatste restant heeft uitgekocht. Voor een beurskoers van €175 per aandeel. Dus ja, je hebt eigenlijk een mooie rit gemaakt van 40 naar 80. Maar misschien zat je er al in toen het nog 100 stond. Dus je bent soms wel kwetsbaar. Als kleine particulier belegger heb je dan gewoon eigenlijk weinig in de pap te brokkelen. Moet je eigenlijk hopen dat er andere aandeelhouders in zitten die kapitaalkrachtig zijn. Dus je kan wel kijken altijd naar de structuur. Van ik ga beleggen in dit familiebedrijf. Maar wie zit met wie? Ben ik mede-eigenaar? Is 40% van de free float dan in handen van particuliere beleggers die eigenlijk niet zoveel te zeggen hebben? Of zitten er misschien 2 of 3 gerenommeerde partijen in die ook de mogelijkheid hebben om juridisch steun en te vechten tegen een, bijvoorbeeld als je duidelijk van mening bent, dit is een waardeloos bod. Want je loopt wel het risico dat ze de hele onderneming van de beurs halen. En vaak doen ze dat dan in een periode dat het sentiment slecht is. Want dan kun je het voor een aantrekkelijkere prijs van de beurs halen. En dat is ook logisch, want vanuit je eigen perspectief wil je niet te veel betalen. Maar voor de particulier. Voor de particulier is dat wel een gevaar bij het beleggen in familiebedrijven. Als die familie het overgrote deel van de aandelen bezit. En dat je eigenlijk weinig steun kan vinden bij andere beleggers.
Ja. Oké, we zetten het artikel van Loegen in de show notes. Ik wil even met 2 steekwoorden, waar kijken we naar uit volgende week? Loegen?
Met name ontwikkelingen hier dan.
Oké, Jeff?
Ja, ook inderdaad hetzelfde. En natuurlijk zijn er steeds een aantal bedrijven die, die met cijfers komen. Dus daar gaan we ook opnieuw aandacht aan besteden.
Oké, top. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering Voorkennis. Heb je vragen voor volgende week? Mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer.